Eerst, hoe sterk is de Europese economie? Want economen en politici in Europa kijken reikhalzend uit naar een rapport van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta dat morgen verschijnt, maar waar al het een en ander van is uitgelekt. De reden, ons continent heeft grote moeite om op economisch gebied mee te komen met andere grootmachten zoals de Verenigde Staten, India en China. En de hoop is dat in dit rapport oplossingen staan die kunnen voorkomen dat we minder en minder relevant worden op het wereldtoneel. Het gaat over grote zaken dit. Hoe dat dan precies in elkaar zit, weet Bert Corlijn, macro-econoom bij ING Research. Van harte welkom Bert, fijn dat je er bent.
Dank je.
Europa een economische grootmacht, kunnen we dat dan eigenlijk nog steeds zo noemen?
Ja, dat kunnen we nog steeds wel noemen. We hebben een de EU is gigantisch groot. Als we naar consumenten kijken, zijn we ook ten opzichte van andere plekken zijn we relatief rijk.
Ja.
Dus wij zijn een plek waar je wilt zijn. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat in de afgelopen decennia onze economie veel minder snel gegroeid is dan die in China, India. Dat is natuurlijk logisch. Maar ook veel minder snel gegroeid dan in de VS.
Ja.
En zeker in de afgelopen jaren hebben we gezien dat na de pandemie we het eigenlijk best sterk hersteld zijn, maar lang niet zo sterk als de Verenigde Staten. Dan hebben we er ook nog een energiecrisis bij gekregen. En daarmee zijn eigenlijk een paar alarmbellen in Brussel afgegaan. En is men gaan onderzoeken wat we nou moeten doen om de economie veerkrachtiger te maken, zodat wij ook sterker kunnen groeien, ondanks het feit dat we bijvoorbeeld met een verouderende samenleving te maken hebben.
Ja, precies.
En er zijn twee rapporten die er aankomen. Die van morgen door oud-Italiaans premier Letta.
Ja.
En die van en dan later komt ook nog een rapport van oud-Italiaans premier Draghi. Nou hebben ze natuurlijk veel oud-premiers in Italië. Dus daar kan je flink op bouwen.
Ja.
En die zijn eigenlijk allebei gefocust op hoe gaan we die economie nou een beetje herstarten.
Ja, en we hebben er dus eigenlijk zelf om gevraagd als Europa zijnde, om dit rapport.
Ja, precies.
Okay, omdat we er niet zeker van zijn of het de goede kant op gaat.
En ik denk dat het inderdaad is, hè, dat er vanuit Europa toch gedacht wordt, waar kunnen we nou eens nog stappen maken? Hoe kunnen we onze economie nog sneller laten groeien? Om toch met z'n allen onze welvaart toch te kunnen blijven vergroten. En ervoor te zorgen dat we ten opzichte van andere economieën straks niet eindigen als een soort één groot prachtig museum met het Colosseum en de Eiffeltoren. Ja. Maar dat voor de rest Europa niet meer zo interessant is.
Die Letta heeft ook al een interview gegeven, geloof ik, aan de Financial Times. Kortom, voordat het rapport uit is, is het niet alleen uitgelekt, maar hij heeft ook toelichting gegeven. Het heeft ermee te maken, daar moeten we even induiken, die interne markt, Europese interne markt. Daar heeft het mee te maken. Wat is dat ook weer precies? Neem ons eens even bij de hand, want dit zijn moeilijke begrippen.
Ja, nee, de interne markt, dat gaat er eigenlijk om dat we binnen Europa eigenlijk een gelijk speelveld hebben voor bedrijven uit zowel Nederland als Griekenland als Polen. En dat wij onze spullen op een eerlijke manier binnen diezelfde markt kunnen verkopen.
Ja.
Waar zorgen we daarmee voor? Daarmee zorgen we ervoor dat de markt niet zo groot is als je landsgrens, maar dat die zo groot is als de hele EU. Daarmee kan je dus krachtig opschalen, kan je je producten aan een hele grote markt verkopen en daarmee hopelijk als bedrijf kan je sneller groeien. En kunnen we daarmee ook voor ons allemaal meer welvaart creëren.
Maar dat is toch helemaal crescendo geregeld, om even in de woorden van het rapport te blijven misschien. Want we hebben toch vrij verkeer van goederen en mensen binnen Europa, dat is toch allemaal... Die grenzen zijn toch allemaal weggenomen? Is toch allemaal één?
Daar zijn we een heel eind mee op weg, inderdaad. Maar het probleem is, we zijn er nooit helemaal gekomen. Vooral in de dienstensector. En Letta refereert zelf in zijn interview aan de Financial Times als speerpunten uit bijvoorbeeld de telecomsector. Dat is natuurlijk een dienst, financiële sector, ook een dienst.
Mm-hmm.
Daar is de interne markt nooit helemaal compleet gemaakt. En wat je daar ziet, is dat je dus eigenlijk met veel lokale markten te maken hebt. Je kan hier, als je hier een provider voor je telefoon wil zoeken, dan heb je een paar opties. Maar dat zijn allemaal in principe Nederlandse bedrijven of Nederlandse takken van een groter bedrijf.
Ja, ja, ja.
Je kan niet bijvoorbeeld een Poolse provider nemen. Nou, dat soort factoren, daar zegt Letta van. En overigens zijn er meer economen die dat al een hele langere periode roepen. Als we dat kunnen integreren, dan kunnen we die markten efficiënter maken en daar kunnen we uiteindelijk met z'n allen meer welvaart mee krijgen.
Ah, oké, dus we hebben wel één markt, zeg maar, vrij verkeer van goederen bijvoorbeeld en diensten en personen, maar we zijn toch allemaal vrij op ons eigen land gericht nog. En als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, want het vergelijk wordt geloof ik ook gemaakt. Silicon Valley, dat even als voorbeeld nemen. Dat is dan geen dienst, maar goed. In Amerika is dat geconcentreerd in één gebied. En hier in Europa hebben we allemaal kleine
Precies. Als je nou kijkt, waarom maakt dat nou uit, zo'n interne markt? Nou, in de VS is natuurlijk Silicon Valley is het voorbeeld van waar de IT-sector kan floreren. Ja. Dat is een gigantisch grote plek. En in Europa zie je dat wij eigenlijk toch allemaal een beetje in ons eigen land dat proberen te maken. Nu is, als je naar de IT-sector kijkt, is de VS veel krachtiger dan dat wij zijn. Een reden daarvoor is onder andere dat wij dat eigenlijk toch allemaal onze eigen Silicon Valley'tjes proberen te creëren. Zou je dat kunnen openbreken, dan kan je daar uiteindelijk krachtiger door worden.
Maar dan heb je het ook over politiek. Want dan zeg je, hey, Europa is de baas, zeg maar, op heel veel gebieden.
Nou, ik weet niet of dat per se om de baas gaat. Hè. Het gaat dan vooral om over hoe je je economie kan laten floreren. Inderdaad, het is een beetje de baas. Dat is natuurlijk ook zo als je kijkt naar regelgeving in de goederenmarkt. Daar is de EU ook de baas. En we chagrijnen natuurlijk een hoop over dat de EU zulke lullige regeltjes bedenkt. Waar dingen aan moeten voldoen. Maar dat is eigenlijk juist de kracht van die interne goederenmarkt. Want als je niet bijvoorbeeld zou reguleren hoe groot een stofzuigermond precies moet zijn, dan kan je net hebben dat één land zegt, ja, kijk, wij maken onze stofzuigermonden, moeten hier net iets kleiner zijn dan in de rest. En dan kan de lokale producent kan daar weer van profiteren. Ja, ja. Dus eigenlijk is dat wat je dan krijgt. Dus ja, Europa zal dan ook inderdaad meer regeltjes moeten stellen voor andere sectoren. Maar dat zorgt wel uiteindelijk voor meer welvaart en misschien ook voor een beetje meer chagrijn heren.
Maar zijn wij daarop ingesteld als Europeanen, als Nederlanders bijvoorbeeld? Want elke regel, nou, je noemt het voorbeeld van de stofzuigermond, elke regel die erbij komt, daar kotsen we zo'n beetje op als weer iets uit Europa wordt bepaald.
Ja, weet je wel? Moeten we eigenlijk negeren, want het is uiteindelijk maakt het onze welvaart groter. Dus als je kijkt naar wat die interne markt ons gebracht heeft, dan is het extra euro's in de zak. Dus we worden daar rijker van. En daarom is het geen gek idee om dat uit te breiden als je je welvaart wil vergroten.
Ja, maar ik heb het over de baas, maar dan moet je accepteren dat Europa de regels stelt.
De
voorwaarden stelt voor een draaiende economie.
Als je dus kijkt naar die interne markt om die te vergroten, dan komt er inderdaad bij dat je daar ook dat soort regelgeving, dat je die centraliseert, zodat daar één speelveld is. Ja. En dat is ook waardoor dit nog niet geregeld is natuurlijk. Want dat is politiek inderdaad lastig. Je ziet dat in veel landen, dat er op veel gebieden daar toch tegen gestribbeld wordt.
Ja. Hij schrijft ook, hij heeft de auteur van dat onderzoek, van het rapport wat morgen uitkomt, heeft in dat interview ook gezegd, Europa, dat vond ik een opvallende uitspraak, Europa heeft gegokt op een diensteneconomie en die gok heeft gefaald. Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, ik denk dat hij daarmee bedoelt dat andere landen sterker in die diensten zijn dan wij bijvoorbeeld. En dan zal het misschien gaan over het feit dat de grote innovatoren, de grote bedrijven in de VS zijn op het moment. En dat er weinig Europese bedrijven tussen zitten die bijvoorbeeld aan de digitaliseringsslag aan het winnen zijn. Dat is denk ik een belangrijke factor die erin speelt. Dat is ook een beetje gokken van mij uit hier hoor. Ik weet niet waarom hij dat zo dramatisch aanzet.
Hij zegt er nog iets bij over de maakindustrie. Die moeten we vasthouden. En wat je eigenlijk ziet gebeuren momenteel is dat je kijk naar het aantal waar mensen werkzaam in zijn. De dienstensector groeit nog steeds. De maakindustrie staat onder druk, ook in ons land, zeg maar. Dus eigenlijk hebben we dus straks van tweeën niks. We hebben die dienstensector daardoor weggeconcurreerd. En die maakindustrie hebben we straks ook al niet meer.
Ja, nou, ik denk, hè, dat is misschien met wat Italiaans drama dat het zo gebracht wordt. Zo erg is het ook weer niet. Onze dienstensector die presteert heel erg sterk. Maar het is wel zo inderdaad dat in de VS dat ze daar meer schaal hebben om een goed idee heel snel groot te maken met heel veel consumenten die ze daarmee kunnen bereiken. Ja. En dat hebben wij hier in Europa inderdaad minder. Dus op het moment dat je dat, daar ligt dus veel potentie voor ons om verder te groeien. Dat is denk ik het gunstige nieuws. Ja. Maar als je het van de negatieve kant bekijkt, kan je inderdaad zeggen van al die goede bedrijven die zitten nu in de VS en dat is lastig in te halen. Kijkende naar de maakindustrie, dan zie je daarbij inderdaad dat we natuurlijk nu een extra achterstand krijgen, omdat onze energie is duurder geworden nu wij het goedkope Russische gas niet meer hebben. Mm-hmm. Op het moment valt dat nog enigszins mee, maar structureel zal dat echt wel weer hoger liggen. En zie je dat er in de VS heel veel staatssteun gegeven wordt om de groene transitie te maken.
De Inflation Reduction
Act. Inflation Reduction Act. Ja, is onder Biden is er een gigantisch fonds in het leven geroepen, wat het heel aantrekkelijk maakt markt voor bedrijven, ook Europese bedrijven, om in de VS nieuwe productiefaciliteiten te openen, als dat uiteindelijk ten goede komt aan de klimaattransitie.
Ja.
En daar maakt Letta zich zorgen om of wij daar niet een slag aan het verliezen zijn.
Maar nu zat ik laatst met een uitzending bij Neerstars, een zinkfabriek in Brabant. Die liggen stil omdat het te duur is om te produceren. Heeft te maken met hoge energieprijzen. Een Franse fabriek draait wel. De Europese Commissie heeft toegestaan om aan lidstaten om steun te geven aan dat bedrijf in dit geval. Fransen hebben dat wel gedaan, Nederland heeft gezegd dat doen wij niet. Dit is toch het voorbeeld van dat we allemaal met onszelf bezig zijn.
Nou, dat is absoluut inderdaad het geval. En daar is dit is ook een belangrijke focus van het rapport wat morgen uitkomt. Letta zegt, hier moeten we iets aan doen. We moeten ervoor zorgen dat we binnen Europa een gelijk speelveld houden tussen landen. We zien nu dat er meer staatssteun ontstaat. En op zich heeft dat best enigszins geholpen om wat van de problemen weg te halen. Maar het is niet eerlijk als dat tussen landen verschilt. En hij wil daarom een soort staatssteunfonds in het leven. Even roepen wat tussen Europese landen verdeelt. Dat is controversiëler dan de ideeën over het creëren van een grotere interne markt. Altijd moeilijk om te zien waar je nu precies die staatssteun aan moet geven. En de vraag is overigens ook of in de VS die Inflation Reduction Act überhaupt wel geldig blijft. Of dat een heel kort leven uiteindelijk krijgt. Want in november staan daar verkiezingen op de rol. En Trump kan er zomaar eens een streep doorzetten.
Kortom, politiek en economie dwars door elkaar heen in dit geval. Dankjewel Bert Colijn, econoom bij ING Research, voor jouw toelichting.
Geld of je leven.